Broeders, zusters, je kan soms zo'n moment hebben dat je denkt van ja, moet ik de preek wel houden die ik voorbereid heb? En ik twijfel enorm. Ik weet niet zo goed wat de Heer wil zeggen. Maar ik heb hem dichtgeslagen. De preek, ik ga iets heel anders doen. En ik zie wel hoe de Heer in het leidt. En of het bevestigd wordt door jullie. Of het ook van de Heer is, ik weet gewoon niet. Dus we gaan iets heel anders doen. Want toen ik hier zo zat, en dat is niet om, maar dat is gewoon het gevoel van waarom zingen we deze liederen nu? En hoe zingen we liederen? Is dat op basis van, ja, hij is opgegeven, dus we zingen ze. Of zingen we de liederen met een aanbiddend hart? Met een hart wat nou daadwerkelijk gericht is op de Heere. Als je kijkt naar aanbidding, dan betekent aanbidding een eerbewijs aan God geven door de liederen heen. Een eerbewijs aan God geven. Hebben we door onze liederen nu een eerbewijs aan de Heere gegeven? En ik betrap mezelf er heel vaak op, dat als ik in een gemeente zit, dat ik vaak gewoon de liederen zing om te zingen. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik heb dat wel heel sterk. Dat ik echt denk, aan het eind van een lied ook vaak van, wat heb ik nu eigenlijk gezongen? Maar volgens mij ben ik de enige als ik jullie zo zie zitten. Ik ben de enige volgens mij die dat heeft. En toch is het goed om zelf af te vragen, wat is voor mij aanbidding? En het gaat me niet zozeer om de uitingsvormen. Dat kan iedereen verschillen. Daar heb ik het niet over. Daar heb ik het niet over. De een die kan dat prima doen, met een hartsgesteldheid op een stoel zittend. En de ander die moet daar meer bij gaan staan en nou, wat meer expressie. Daar heb ik het even niet over. Maar het gaat om de hartsgesteldheid. Hoe geven we de Heere de eer? En ik weet wel, je hele leven is een leven van aanbidding als het goed is. Niet waar? In alles wat je doet. Maar zingen is daar een vorm van. En ik vind het heerlijk als twee mensen dan hier zo kunnen spelen. Zeg. Ik heb dat nooit gekund, maar Ik bedoel het positief, dat is een positieve jaloersheid. Laat ik het zo zeggen. Heerlijk als je zo achter een piano of een orgel kan spelen. En gewoon de heren daarin groot maken. Maar ja, dit kun je ook heel technisch aanpakken. Hè? Gewoon, er moet wat ingedrukt worden. En er komt er wat geluid uit. Maar ook dit moet je met een hart van aanbidding doen. Net zoals zingen. Een hart van aanbidding. Heer, ik wil u de lof, de eer brengen die u toekomt. Want u bent zo heilig. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent heilig. En u heeft alles gegeven in uw zoon. En die is overwinnaar. Ik mag met heel mijn hart u aanbidden. Aanbidding begint niet bij de troon. Later, als we eenmaal bij de Heer Jezus zijn. Nou, dan zullen we ook aanbidden. Maar dat begint vanaf het moment van bekering en wedergeboorte in je leven. Dan begint aanbidding. Een aanbiddend leven en de liederen die zijn geschreven door mensen zijn als een aanbidding voor de Heer. Nou, ik wil daar maar een beetje bij stil gaan staan. Psalm 150. Goed, voordat we gaan lezen, vragen we eerst een zegen erover. Heer onze God, Vader in de hemel, u weet hoe ik hier sta. U weet hoe de mensen nu hier zitten. Heer, maar zoals we net al gebeden hebben, Heer, we willen echt deze dienst ook onder de leiding van uw geest stellen. Heer, en als we zo liederen hebben gezongen, Heer, en met elkaar u hebben geëerd en geprezen, Heer, dan bid ik echt dat we dat met een aanbiddend hart gedaan hebben, Heer. En als we nu Psalm 150 met elkaar gaan lezen en overdenken, dan bidden we echt om de leiding van uw geest, Heer. En dat we, als we hier naar huis toe gaan, dat we een hart van aanbidding hebben. En dat we ons bewust zijn hoe we zingen, hoe we spelen, hoe we tot eer van u kunnen leven, maar ook in onze liederen. Heer, geef ons zo een goed moment rondom uw woord. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Psalm 150. Loof de Heere. Nou, dat begint in ieder geval goed. Dat begint goed in ieder geval. Loof de Heere. Ik lees voor uit de Herziende Statenvertaling. Halleluja. Looft God in zijn heiligdom. Looft hem in zijn machtig hemelgewelf. Looft hem om zijn machtige daden. Looft hem om zijn geweldige grootheid. Looft hem met geschal van de bazuin. Looft hem met luid en harp. Looft hem met tamboerijn en rijdans. Looft hem met snarenspel en fluit. Looft hem met helder klinkende cymbalen. Looft hem met luid klinkende cymbalen. Laat alles wat adem heeft, de Heere loven. Halleluja. Deze psalm begint met een halleluja en eindigt met een halleluja. Het is als een soort van hamburger. Halleluja erboven, halleluja eronder en alles zit er voor de rest tussen wat heerlijk ook smaakt. Nou, ik hoop dat we zo deze psalm ook met elkaar door zullen werken met een hart van halleluja, dit smaakt goed. Nou is dat halleluja, wat betekent dat? Nou, daar zit het woordje hallelu in. En dat betekent... Ja, dat is het helemaal. U bent een stapje voor, broeder. Het is, hallelu betekent loven of prijzen. En ja, daar zit het woordje... Ja, wij in. En dat betekent heren. En dan inderdaad, dan zegt de broeder, ja, dat is prijs de Heer of loof de Heer. Dus prijs de Heer, loof de Heer, daar begint het mee en daar eindigt het ook mee. En dan alles er nog tussen. Nou is het wel leuk als je kijkt in bij Psalm 150 naar de psalmen daarvoor. Want de psalmen daarvoor, die beginnen allemaal zo en eindigen zo. En dat begint bij Psalm 146 al. Psalm 146. Kijk met me mee, Psalm 146. Daar zie je, dan begint het met... Halleluja. Mijn ziel looft de Heere. Dat is de eerste keer dat de psalm dan op deze manier begint. 146, 147, 148, 149 en 150. We beginnen allemaal op dezelfde manier. Halleluja. En eindigen ook op dezelfde manier. Weer met een halleluja. Nou, wat zegt 146? Halleluja, mijn ziel looft de Heer. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, met wie jij bent. Met wie mijn ziel, wie ik ben, mag ik de Heer loven, prijzen, eren. Loof de Heer, prijs de Heer. Als je een kind van God bent, op basis van bekering en wedergeboorte, mijn ziel, loof de Heere. Loof de Heere. Nou, dat is de eerste keer. De tweede, 147. Weer halleluja. Prijs de Heere, loof de Heere. Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen. Want dat is lieflijk. Hem past een lofzang. Als God majesteit is. Als God de soevereine heerser is. Over hemel en aarde en over ons leven. Dan past het mij. Dan past het u. Om met een hart van aanbidding hem de eer te geven. Het is goed om voor de Heere liederen, psalmen te zingen. Nou, dan ga je je liederen al anders zingen, denk ik, hè? Als je dit nou bewust bent, God de Allerhoogste, is het waard om aanbidding te krijgen door onze psalmen, onze liederen heen. 148. Halleluja. Loof de Heere vanuit de hemel. Vanuit de hemel. Loof hem in de hoogste plaatsen. Ik kom daar zo meteen op terug. Zometeen kom ik nog even terug op wat hier staat, want dat zie je in 150 ook terug. Dus ik laat deze even liggen. Dit is even spannend nog, hoop ik. Ik hoop dat je denkt van, ik wil het weten hoor, wat er straks gaat komen. Nou, als ik het niet zeg, dan mag ik zeggen, Martin, je zou nog even iets zeggen over 148. Oké, 149. Halleluja, zing de Heere een nieuw lied. Ja, je zou kunnen zeggen, het is goed om hem te aanbidden met onze liederen, maar we hebben vele, vele liederen tot onze beschikking. Mensen hebben door de jaren heen, door de eeuwen heen, liederen geschreven waar wij het kunnen kiezen. En dat is niet alleen de psalmen, maar dat is ook gezangen. En Johannes de Heer. En opwekking. En er zijn heel veel. Ik was laatst in een vergadering van gelovigen. En daar hebben ze een bundel. Daar kende ik zelfs heel veel liederen. Ken ik daar helemaal niet van. Ik denk dat er veel. Er zijn ook veel hymnes uit Engeland die vertaald zijn. Prachtige liederen. Prachtige liederen. Nou, we hebben dus nieuwe liederen ontvangen we om de Heere te aanbidden. Nou, en dan zijn we bij 150. Halleluja. Dat is het kleine geheel. Dat is het kleine geheel. Nu gaan we naar een groter geheel kijken. Alle psalmen. Ik ga ze niet allemaal doorlezen. Maar wel, want je ziet een patroon in alle boeken binnen de psalmen. Want de psalmen, die zijn opgedeeld in een aantal boeken. Hoeveel boeken? 5. Inderdaad. Zo, die is binnen. 5. Laten we eens kijken naar psalm 1. Psalm 1. Psalm 1. Want daar staat het, hè? In ieder geval bij mij, bij de herziende statenvertaling. Die hebben die verdeling ook aangebracht in boek 1 staat er bij mij. En dan staat er tussen haakjes psalm 1 tot en met psalm 41. Goed. Gaan we naar psalm 41 toe. Kijk hoe dat eindigt. Dat eerste boek van de psalmen. Hoe gaat dat nu eindigen? Dat is 41:14. Daar eindigt boek 1. 41:14. Wie leest dat even voor? Ah, prachtig, hè? Eerste boek wordt afgerond. Gelooft zij de Heere. Gelooft zij de Heere. Het gaat om hem. Het eerste boek is voorbij. Er zijn mooie dingen gebeurd. Er zijn moeilijke dingen gebeurd. Er zijn ups en downs geweest. Maar gelooft zij de Heere. Hem komt de eer toe. Want hij is het waard om aanbeden te worden. Nou, dat is het eerste boek. Nou, dan staat bij mij gelijk boek 2. Begin bij 42 tot en met psalm 72. Nou, dan gaan we naar 72, eens kijken hoe dat eindigt. Nou, 18 en 19. Wie leest voor? 18 en 19, even een ander. En 19? Ja, weer met een lofprijzing, met een aanbidding. Tweede boek wordt afgerond. Geloofd zij de Heere, geloofd zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Zijn naam is heerlijk, zijn naam is eeuwig. We mogen hem nu prijzen, ja, in de tijd van de psalmen al. We mogen hem nu prijzen en we doen dat tot in eeuwigheid. Nou, zo wordt het tweede boek afgerond. Derde boek. Tot Psalm 89. Nou, je gaat hem wel een beetje aanvoelen, hè? Hoe dat patroon zich gaat ontrollen in de psalmen. Vers 53 van Psalm 89. Wie leest voor?
Geloofd zij de Heer in de eeuwigheid. Amen, ja, amen.
Ja, weer een bevestiging. Amen. En ook weer, voor eeuwig, voor altijd zullen we hem aanbidden. Nou, dan Psalm 90, boek 4. En boek 4 is Psalm 90 tot Psalm 106. Nou, dan gaan we naar Psalm 106 toe. Nou, laten we 47 er even bij doen. 47 was het niet helemaal, maar ik vind het wel mooi om die er ook even bij te doen. 47 en 48. Wie leest voor?
Verlos ons, Heere, onze God. Breng ons bijeen vanuit de heidenen volken. Omdat wij uw heilige naam loven en ons beroemen in uw lof. Verlos gij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat heel het volk zeggen, amen, halleluja.
Ja. Ja, ik lees vers 47 er ook maar even bij. Want broeder, u vroeg aan mij, Israël, hè? Het gaat ook om Israël. Nou, hier, broeder. Ik wilde er toch even bij stilstaan dan. Verlos ons, Heere, onze God, breng ons bijeen vanuit de heidenvolken. Dit is profetisch, hoor. Dit gaat gebeuren. Eenmaal zullen vanuit alle uithoeken van de aarde de Israëlieten terugkomen bij in Israël. En zullen daar in vrede kunnen wonen onder de heerschappij van wie? De Heer Jezus Christus. Die koning zal zijn over het volk van Israël en over de heidenvolkeren die er dan nog zullen zijn. Het gaat komen. God laat zijn oogappel niet los. En heeft een geweldig plan, maar gaat ook nog door moeilijke tijden heen, dit plan. En dat weten we ook. Maar het gaat gebeuren, profetisch, zal eenmaal het volk van Israël in rust en vrede kunnen wonen binnen de landsgrenzen die God heeft bepaald in het Oude Testament al. En dan zullen ze tot zegen zijn voor de volkeren in deze wereld. En wat mogen we daarop zeggen op dit plan? Geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat heel het volk zeggen, amen. Nou, het is heerlijk om dit te mogen weten. Dat God doorgaat met zijn werk, want hij is soeverein in zijn handelen. En Gods plan met Israël wordt volvoerd. Maar nu is er het plan van de gemeente. Het plan van de gemeente wordt volvoerd. Totdat het moment de bazuin zal klinken en wij bij de Heer Jezus zullen zijn. En hem zullen aanbidden van aangezicht tot aangezicht. Geloofd zij de Heere. Geloofd zij de Heere. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, dan zijn we bij het laatste boek. Boek 5. Psalm 107 tot en met 150. Dus we hebben nu in het klein gekeken, 146, 150, in het klein gekeken, halleluja, halleluja. Maar we hebben ook in het groot gekeken. We hebben gezien dat al die vijf boeken afsluiten, uiteindelijk met de Heere wordt aanbeden. Een lofzang tot God alleen. Tot zover eventjes. Nu gaan we met elkaar psalm 150 bekijken. De laatste psalm. Als het ware, dat is wel goed om te weten, van psalm 1 tot en met psalm 149. Dat zijn psalmen ja, waar ook iedere keer iets van de mens erbij komt. De mens is blij. De mens heeft zorgen. De mens heeft uitzicht nodig. De mens in zijn verdriet. Maar psalm 150, daar zie je daar niets meer van terug. Dan gaat het alleen nog om de Heer. Alleen nog maar om de Heer. Dan is alles geweest op psalm 150. Dan zien we God centraal staan. Halleluja. Loof de Heere. Looft God in zijn heiligdom. Looft hem in zijn machtig hemelgewelf. Vers 1 laat zien waar zullen we de Heere aanbidden? Nou, de eerste in zijn heiligdom. In zijn heiligdom. Wat zou de psalmist nou daarmee bedoelen? Zijn heiligdom. Ja, je bent niet zo gewend, hè, dit. Weet je, actie, reactie. In de tempel, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. In de tempel. Het is zijn heiligdom, oud-testamentisch. Dat kan alleen maar over zijn tempel gaan. Waar de Heere God woonde te midden van zijn volk. En zijn volk kwam naar de tempel toe om hem te aanbidden. Als je de tempel even voorstelt, hè, voorhof, heilige, heilige der heiligen, dan was daar het brandofferaltaar en 24 uur per dag was er ging de rook een offer naar boven toe. Ja? Nou gaan we dat Nieuw Testamentisch plaatsen. Want als staat, looft God in zijn heiligdom, ja, dan kan je moeilijk zeggen, we moeten naar Israël, naar de tempel. Want de tempel is er niet en het is de vraag of je als gemeente daar ook alleen maar kan aanbidden. Dat voel je denk ik wel mee met me. Wat als hier staat, looft God in zijn heiligdom. Halleluja, looft de Heere, looft God in zijn heiligdom. Waar begint de aanbidding van God? Waar begint dat? Vanuit je hart? Maar wat moet er met het hart gebeuren?
Moet vernieuwd worden.
Er moet vernieuwd worden. En hoe wordt dat vernieuwd?
Door de Heere.
Het is Gods werk in jouw leven. Door bekering en wedergeboorte. Dat je uiteindelijk ook kan aanbidden. Waar begint aanbidding? Bij het bij het brandofferaltaar, bij het kruis. Daar waar de Heer Jezus voor je zonde is gestorven en opgestaan. Daar waar jij, hè, zoals in Bunyan, dat boek, de pelgrimsreis, christenreis, de christenreis, waar het begint met, als die man, christen, bij het kruis komt, wat is er wat er gebeurt? Het pak valt van die rugzak vol zonde, die valt af. En daar begint het hart van aanbidding. Daar begint lofprijzing, bij het kruis. Daarom is het ook goed, broeder, zuster, om in je liturgie, waar je die ook zingt, om gewoon eens te kijken, wordt het offer van de Heer Jezus nog bezongen? Wordt het offer van de Heer Jezus nog bezongen? Is de aanbidding nog christocentrisch? Want aanbidding begint bij het kruis. Bij de Heer Jezus, bij zijn volbrachte werk. En daar kun jij een hart van aanbidding ontvangen. Daar krijg je een rein, schoon hart van hem. En dat is zijn heiligdom die als het ware dan binnengaat. Halleluja, halleluja. Zijn heiligdom is voor ons bij het kruis. Looft hem in zijn machtig hemelgewelf. Wat zegt de NBG daar? In zijn uitspansel. In zijn uitspansel. Je kan ook zeggen hemel. Dat mag je ook hier zo vertalen, de hemel. Hoe moet ik me dat nou voorstellen? Let op. Daar was de cliffhanger. We gaan terug naar Psalm 148. Halleluja. Loof de Heere vanuit de hemel, loof hem in de hoogste plaatsen. Loof hem al zijn engelen. Loof hem al zijn legermachten. Wacht even. Loof hem in zijn machtig hemelgewelf, in zijn uitspansel in de hemel. Als we nu een luikje zouden open doen naar de hemel. Wat zouden we horen? Ja, dat denk ik ook. Gezang. Aanbidding. Oh ja, dat klopt ook wel. Want het is zondag. Dus dan zal daar ook wel wat gebeuren. Nee. Altijd 7 keer 24. Heilig, heilig. Heilig is de Almachtige. Dat horen ze. Door horen we. Als we nu, als het ware, ons oor te luisteren zouden leggen in de hemel. Dit vind ik zo mooi. Dit vind ik zo mooi. Als wij hier aanbidden. Dat hebben we gedaan met elkaar. Liederen gezongen, nietwaar? Ik hoop met een hart van aanbidding. Op datzelfde moment zijn er rondom de troon van de Heere engelen die hem alle eer toezingen. Wij als gemeente van de aarde. En in de hemel zelf aanbidding. Dat, toen ik dat ging begrijpen, moet ik heel eerlijk zeggen, dat verdiepte mijn liederen en het zingen van liederen voor de Heere. In de wetenschap dat ik als het ware met de engelen meezing. Tot eer van God de Vader, tot eer van God de Zoon. Waar? Nou, bij het kruis. Waar? Nou, in de hemel. Ja, ik wil nog even het stapje maken in de hemel trouwens. Daar zullen we eens zijn, hè? Daar zullen we eens zijn. En zullen we met de engelen samen als gemeente onze bruidegom de eer toezingen. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Heerlijk om hem te aanbidden met onze liederen. Vers 2. Looft hem om zijn machtige daden. Looft hem om zijn geweldige grootheid. Waarom? Zou je hierbij kunnen zeggen. Waarom moeten we de Heer aanbidden? Nou, om zijn machtige daden. Waarom moeten we de Heer aanbidden? Nou, om zijn geweldige grootheid. Zijn machtige daden, wat zou ik me daarbij voor moeten stellen? Oudtestamentisch. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. De schepping. Ja, we zien natuurlijk om ons heen dat de schepping en de schepper van de schepping, ja, dat er steeds meer in twijfel wordt getrokken. Dat is heel zorgwekkend. Dat is echt heel, ook natuurlijk in christelijk Nederland worden er steeds meer vraagtekens gesteld bij de schepper. Hij sprak en het was er. Nou ja, goed, wacht even. Is het nou allemaal wel zo? Maar als je de machtige daden van de Heere niet meer ziet. Hij sprak en het was er. 6 keer 24 uur. Wat zo groot en machtig is hij om dat te kunnen doen. Mijn bescheiden mening. Dan ga je inzien. Nou, dan is deze schepper van hemel en aarde. De soevereine God. Wel echt te aanbidden. Wel echt te aanbidden. Nou, dus dat is een van de van de machtige daden. Kunnen we nog een machtige daad uit het Oude Testament noemen, waar we kunnen zeggen, nou, daar zullen ze zeker aan gedacht hebben toen deze psalm geschreven werd. Dat denk ik ook. De uittocht uit Egypte. Slavernij. 400 jaar. En toen was het diezelfde schepper van hemel en aarde, die een belofte had gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob. Ik ga jullie uitleiden. En ik zal jullie brengen in het beloofde land. Weg uit de slavernij. En brengen in de vrijheid, in het land wat ik voor jullie uitgekozen heb. Machtige daden. Waar denken wij aan als gemeente? Ja, het werk van de Heer Jezus, gedaan op Golgotha, en de wedergeboorte, weg uit de slavernij van de zondemacht, en gezet in de vrijheid in Christus. Dat is toch heerlijk? Dat is toch geweldig om deze machtige daden met elkaar te overdenken en met elkaar te bezingen. En deze God die jou en mij op het oog heeft, om die te aanbidden met onze liederen. Dat is prachtig. Waarom? Nou, zijn machtige daden. Nou, looft hem om zijn geweldige grootheid. Sla eens met me op. Jesaja 40. Jesaja 40. Een van die prachtige gedeeltes over de macht en de grootheid van God. Ik ga hem niet helemaal lezen hoor. Het liefst zou ik het doen, maar dat doe ik niet. Jesaja 40, vanaf vers 12. Even om de grootheid van God, zijn geweldige grootheid, om die eventjes een plek te geven in ons hart. Dat we even bewust worden, oh ja, dit is de God, de majesteit. Hè, majesteit, groot is zijn majesteit. Ook weer zo'n lied, hè? Kun je zo even lekker meezingen. Een beetje meedijnen, lekker. Maar we hebben wat gezongen hoor. Majesteit, groot is zijn majesteit. Nou, luister en huiver met me mee hoe deze majesteit is. Jesaja 40 vers 12. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat? Of de bergen gewogen in een waag? Of de heuvels op een weegschaal? Nou, even tot zover. Dan zie je Gods grootheid in de schepping. De wateren worden gemeten met de holte van zijn hand. Hoeveel procent water is er op deze aarde ongeveer? Ik kijk even niet op een procentje of 5 hoor, maar ongeveer. Ja, dat denk ik ook ongeveer. 70. 70% is water. Waar houdt de Heer in het? De holte van zijn hand. Majesteit. Hoe groot is zijn majesteit? Of van de hemel met een span de maat gemeten. Nou, de hemel, even het hele sterrenstel, planeten en alles erop en eraan. Waar we als mensen nog niet eens aan het einde zijn, hè? We hebben geen idee waar dat eindigt. En de Heere, nou, die meet dat en zegt, oh, dat is een span voor mij. Wat is een span? Ja, heel goed. Duim. En pink, dit is een span. Nou. Een stof van de aarde met een maatbeker. Nou, er is heel wat stof op deze aarde, denk ik. Toch? Nou, een maatbeker, als je dat een beetje opzoekt, dan is dat eigenlijk een emmer van ongeveer 12 liter. Nou, een lekkere emmer. Laten we even zeggen, voor de Heer is het stof een lekkere emmer vol. Een lekkere emmer vol. Of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal. Nou, ik weet niet of je ooit in Zwitserland of Oostenrijk, ik vind het geweldige landen om te zijn. Die bergen, oh, genieten, ik vind het schitterend. Nou, de Heer die legt ze even op de weegschaal. Dat is onze God, de schepper van hemel en aarde. En als het ware, als je door zou gaan met Jesaja 40 te lezen, dan word je kleiner en kleiner. Er blijft niets van je over. Nou, dat klopt ook wel. Want hoe word je vergeleken uiteindelijk als mens in Jesaja 40? Een stof, ja, en nog op een andere manier. Een druppel aan de emmer, ja. Dat zijn meer ook de volken, hè. Maar de mens is een dier. Dat is 22. Ja, je bent een sprinkhaan. Een sprinkhaan. Dus God kijkt van boven en ziet allemaal als het ware sprinkhanen. En dat is niet een negatieve uitdrukking, maar daarin wil de schrijver weer laten zien hoe groot God is. Hoe groot God is. En ook zegt hij ook iets over de machthebbers. Nou, de machthebbers van die tijd, van Jesaja, hadden niets te zeggen. Oh, en tegenwoordig denken ze wat meer te zeggen, hè? Al die grote mannen, maar voor de Heren stelt allemaal helemaal niks voor. Dat is onze God. Dus nu weer terug naar Psalm 150. Looft hem om zijn geweldige grootheid. We hebben iets gezien van de schepping, gezien hoe de Heren naar de aarde kijkt en we zijn onder indruk van wie God is. Waarom? Eren. Waarom aanbidden? Waarom groot maken? Nou, zijn machtige daden en zijn geweldige grootheid. Goed. Nou, er komen nu wat muziekinstrumenten gaan we krijgen. Looft hem met geschal van de bazuin. Wat zou er staan in het Hebreeuws? De shofar. Nou, is niet echt een begeleidingsinstrument, kun je niet echt zeggen van een shofar. He, zo'n ramshoren, maar behoorlijke klanken komen eruit. En wie speelde er met name op de shofar Oude Testament? De priesters. Dus de priesters doen mee met het aanbidden van God. Met het aanbidden van zijn grootheid, samen met de engelen. Nou, de priesters zijn erbij. En ze spelen op de shofar. Looft hem met luid en harp. Wie spelen er met name in het Oude Testament op de luid en de harp? David als persoon, als koning. In de tempeldienst. De levieten. Dus de levieten zijn er ook bij. Als je trouwens een keer in Israël bent, in Jeruzalem bent, dan moet je eens proberen om te gaan naar het Temple Institute. Wie is daar wel eens geweest? Oh, er zijn er al heel veel geweest. Geweldig, hè? Voor je foto? Ja, hè? Ja, ik genoten daar. Dat is een soort van museum. En er staan alle materialen al klaar voor de derde tempel, die gaat komen. Dus je ziet daar het kleed van de hoge priester. Die kun je dan zo zien. En ja, hoe je ook over die derde tempel verder denkt, hè, want daar zijn nogal wat meningen over. Dus die laat ik even zitten. Maar je kunt het allemaal zien. Je ziet ook harpen. Die zie je daar. Klaar voor de priester, voor de levietendienst. Dat de levieten weer kunnen spelen. Het brandofferaltaar en de tafel met de toonbroden, die zie je daar gewoon staan al. Het is allemaal klaar. Schitterend. Nou, goed. Wil je luid en harpen zien voor de toekomst, voor de tempel? Temple Institute, echt een aanrader. Goed, zover het reclameblokje. We gaan weer door. Looft hem met tamboerijn en rijdans. Dat denk ik ook wel hoor, broeder. De vrouwen. Nou, nu wordt het een gezellig gevoel hier. Nu wordt het een gezellig gevoel. De vrouwen die gaan in rijdans met tamboerijn. Tamboerijn, dat was een soort van ronding met een vel eroverheen. Ik kon niet terugvinden of er ook bellen aan zitten zoals wij dat tegenwoordig wel kennen. Maar het is echt een kleine trommeltje. Nou, daar gaan ze, de vrouwen. Daar gaan ze. Niet omdat dat het nou zo moet, maar omdat ze onder de indruk zijn van de Heren. En hem groot willen maken. hebben ze een plek. Dus priesters, levieten en de vrouwen doen ook mee. Nou, dan gaan we verder. Looft hem met snarenspel en fluit. Looft hem met helder klinkende cymbalen. Looft hem met luid klinkende cymbalen. Nou, dit waren instrumenten die door het hele volk wel bespeeld werden. Dus uiteindelijk doet het volk van Israël mee. Doet het volk van Israël mee. Onder de indruk van de Heer. Aanbidding. Hoe kun je dat Nieuw Testamentisch plaatsen? Dat als je samenkomt als broeders en zusters in de Heer Jezus Christus, dat is wel belangrijk. Dat je van elkaar weet, we zijn wedergeboren christenen. Mannen, vrouwen. De oudste raad, de leidinggevende, die geestelijke verantwoordelijkheid dragen. Ze doen allemaal mee in aanbidding. Met een hart van aanbidding. Tot eer van God. Om het heerlijke werk van de Heer Jezus Christus. Ik wil toch nog even iets zeggen over de uitbundigheid. Omdat misschien anders mensen denken van, nou, dit is wel een hele uitbundige broeder. Die ziet ons in rijdans al hier rondhuppelen. Wil ik toch het volgende eraan toevoegen. Moody, een opwekkingsprediker, heeft het volgende eens gezegd. Maar ik heb dat erbij geschreven, maar dat schrijven van mij is toch wel zo klein geworden. Dat ik dat echt, met de bril moet gaan doen. Die zegt het volgende. Je mag zo hard halleluja roepen als je wilt. En zo hoog springen in de lucht voor de Here, als je maar wilt. Maar waar ik met name in geïnteresseerd ben, is hoe jij je gedraagt als je weer met beide benen op de grond staat. Dat vind ik mooi. Hè? Dus inderdaad, er mag best een bepaalde mate van uitbundigheid zijn, zegt Moody. Maar die uitbundigheid, die moet wel in je hele leven zichtbaar worden. De aanbidding op zondag moet wel doorwerken van maandag tot en met zaterdag. Dat is het echte aanbidding vanuit het hart. Dus misschien dat soms een gematigde uitbundigheid ook wel op zijn plaats is. Want het gaat niet om hoe expressief het is, maar het gaat om het hart. Om het hart. Om de hartsgesteldheid. Goed. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Gebeurt dat nu al? Is dit al realiteit? Nee, hè? Ik geloof dat dit nog profetisch is. De laatste zin van de psalm, van de psalmen, is een profetische aanduiding. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Dat gaat komen. Dat gaat komen. Wanneer? Bij de wederkomst van de Heer Jezus. Bij de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zal alle knie zich buigen. Dan zullen ze erkennen de Heer Jezus. Het volk van Israël en de volkeren daaromheen zullen erkennen. Jezus Christus is nu koning voor 1000 jaar en zal voor 1000 jaar regeren. Laat alles wat adem heeft de Heer loven. Dan zal hij aanbeden worden door ieder mens hier op aarde. Tot die tijd zijn wij als gemeente geroepen om hem te aanbidden. Ik hoop, broeder, zuster, dat als we het hebben over aanbidding, dat je meer gaat nadenken, hoe zit dat met mijn eigen hartsgesteldheid op zondag of door de week? Is er sowieso een hart van aanbidding door de week heen? Maar ook als we liederen zingen, denk alsjeblieft eens aan Psalm 150. Dat we onder de indruk zijn van het heerlijke werk van de Heer Jezus. En dat we met een hart van aanbidding hem alle eer zullen brengen. Amen.